Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dus ga niet in olieaandelen zitten, ga gewoon in raffinaderijen zitten met je geld. Want daar zit in ieder geval nog wel toekomstmuziek in op dit ogenblik.
Ja, beste belegger, welke olie, aardgas en uraniumaandelen moet je hebben in het kader van de energietransitie? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer kijkt en luistert. Mijn naam is Johan Brinkman, zit hier nog steeds met de specialisten Michiel Pekelharing en Ronald de Zoete. In de vorige afleveringen hadden we het over wat allemaal fout kan gaan, maar zeker ook over wat allemaal goed kan gaan bij fusies en overnames. In deze afleveringen bespreken we de kansen van olie, aardgas en uraniumaandelen in het kader van de wereldwijde energietransitie. En die wereldwijde energietransitie die staat natuurlijk ook weer volop in de actualiteit op dit moment, Ronald, met de grote klimaattop in Brazilië. Maar goed, jij top of niet, jij volgt die markt sowieso altijd op de voet. Maar heb je nog interessante dingen gehoord vanuit Brazilië als het gaat om die transitie en wat dat betekent voor deze grondstoffen?
Ja, wat ik al eerder aanhaalde is toch wel het modder gooien en het heel moeilijk uitkomen. He, ze hadden eigenlijk afgelopen zondag hadden ze er al uit moeten komen. En dan gaat dat na een akkoord. Dan zou het dit weekend tot een mooi slotakkoord moeten leiden. Maar dat ziet er niet naar uit. En ik heb toch de mening dat wij in Nederland, ik dacht dat wij voor 2% verantwoordelijk zijn. Het zal nog waarschijnlijk minder zijn. Dat we echt wel goed bezig zijn als je het hebt over het ambitieuze plan en de klimaatdoelen.
Ja, je zegt voor 2% verantwoordelijk
voor de uitstoot.
Voor de uitstoot, ja.
Maar je hebt natuurlijk het grote probleem dat het een mondiaal iets is. Als China niet meewerkt, of Amerika niet, zoals onder Trump, wat zijn wij dan in Nederland aan het doen als we onze industrie, de kostprijs met allemaal als extra CO2-taxen, et cetera, het heel erg moeilijk maken? En dat is nu het gespannen veld wat je nu ziet. Is klimaat nou iets wat we echt met z'n allen omarmen? Of misbruiken we het eigenlijk om onze eigen positie te vergroten? Zoals China doet, ja, die bouwen heel veel zon en wind. Dat is groen, hè? Ja. Maar die kolencentrales, je hebt ze nog nooit zo hard zien lopen. Worden er weer tientallen per jaar bijgebouwd. En de kolenprijs is de laagste energiebron op dit ogenblik bij verre. Ja. Dus wat je daar ziet is dat zij nemen hele goedkope kolen in. Daar maken ze energie van, elektriciteit. Vervolgens hun dure geïmporteerde LNG, dat is gekoelde aardgas. Ja. Die boten, die verkopen ze weer naar ons, omdat wij het nodig hebben, omdat Rusland, die moeten we boycotten. Ja. Dus wij hebben eigenlijk hun product gekocht met een premie erop. Die geven we aan onze industrie. En zij hebben goedkope elektriciteit uit kolen.
Ja.
Nou, als ik dat even naast elkaar zet, dan snap je wel dat mensen daar ruzie over krijgen.
Ja. En nou is het een mooie van ons vak. Wij hoeven ons met die ruzie niet te bemoeien. Maar we moeten wel kijken waar liggen dan de beleggingskansen.
Zeker.
En dan heb jij gekeken naar de olie, aardgas en uranium aandelen. Kun je er een paar noemen, Ronald?
Ja, nou laten we beginnen eerst eventjes met olie. Er is dus nu toch al toegegeven, dat zei ik daarnet ook hoor, door die IEA dat de vraag naar olie tot 2035 blijft stijgen. Niet relatief als percentage in de mix, maar wel gewoon een aantal vaten per dag. Nou, dat aanbod gaat u nu even niet over die cijfers hebben, maar wat gebeurt er op dit ogenblik? Op dit ogenblik zie je dat de economie slecht draait, dus dan is de olievraag is ook gewoon wat lager. Nou, OPEC is degene die eigenlijk altijd zorgt dat er net te veel of niet is, zodat ze die prijzen kunnen laten fluctueren tussen de 55 en de $65. Zij willen liefst de 55 à 60, dat het niet te laag wordt. Maar je ziet wel dat die prijs al aan het opkruipen is naar die 55. Nou, hoe komt dat? Heel veel olie van Rusland die wordt met korting verkocht, ongeveer $15-17 per vat. Dus die kopen nu onder de $40 per vat olie. Nou, waar gaat dat heen? Ze kunnen het niet gebruiken, want de economie gaat slecht. Gaat de strategische reserve in? Nou, dat zien we niet, want die cijfers worden niet gepubliceerd. We kijken wel.
Sorry, ik volg je heel even. De strategische reserve van?
China.
Van China,
ja,
oké.
Die cijfers worden niet gepubliceerd. Nee. Dus daar gaat ongeveer 0,9 tot een miljoen vaten per dag in. Dus wat je eigenlijk in de officiële rapportage ziet is dat de olievoorraad in Amerika niet omhoog gaat. In Europa niks aan de hand. Maar in China is er wel degelijk wat in de hand, want dat gaat heel hard omhoog. Want China is niet gek, die weet ook, als er over 2-3 maanden bijvoorbeeld een akkoord zou komen, dan kunnen ze die goedkope Russische olie niet meer krijgen. Dus die blijven elke dag wel gewoon lekker opslaan.
Die zijn lekker aan het
bunkeren. Ja, die willen ook onafhankelijk zijn. Er kan ruzie straks over Taiwan komen, over iets. Ze willen ze niet in de situatie zitten dat ze op de knieën moeten om olieimport te hebben. Nou, En vervolgens wat je dan ook nog niet kwijt aan productie kan, dat kan je laten dobberen op de zee. Dus alle Iraanse olie, Venezolaanse olie, Russische olie, ligt dat bij China. Ligt ongeveer zo'n 70 tot 80 miljoen vaten. Ligt allemaal maar gauw te pruttelen en te wachten op die kopers. Is ook eigenlijk in de cijfers niet terug te vinden. Nou, dat gaat zo meteen dus wel in de cijfers terugkomen. Want je kan die boten niet met die enorme kosten daar laten liggen. Dus wat we gaan zien is dat die olieprijs denk ik zo meteen hard gaat dalen. Dus op dit ogenblik zou ik zeggen, nog niet eventjes kopen. Maar het mooie ervan is wel, en het mooie is wel een beetje cynisch natuurlijk, omdat Oekraïne de Russen aanvallen met al hun raffinaderijen en hun oliedepots, is dat er minder benzine, kerosine en diesel wordt gemaakt. Dus we hebben aan de ene kant de vooruitzichten dat de olie lager wordt qua prijs, maar we zien dus dat de diesel en benzine duurder wordt. Dus dat betekent dat een raffinaderij die goedkope import krijgt, kan profiteren van de dure producten die ze verkopen. Dus die marge die neemt toe. Dus ga niet in olieaandelen zitten. Ga gewoon in raffinaderijen zitten met je geld. Want daar zit in ieder geval nog wel toekomstmuziek in op dit ogenblik.
Ja, en kun je dan 1 of 2 namen noemen van interessante bedrijven?
Misschien wel 4.
Wel 4?
Ja.
Jeetje, Ronald.
Nou, dus denk aan MPC. Hè? Dat is Marathon Petroleum Corp, Valero, Suncor, Philips 66. Eigenlijk MPC omdat ze heel veel raffinaderijen hebben. Om precies te zijn 14. VLO eigenlijk omdat ze de beste raffinagemarges hebben. Sun is omdat ze eigenlijk een volume hebben weten te vergroten door de overname van Parkland. Dat is vorig jaar gebeurd.
Mm-hmm. Toffe M&A.
Ja, inderdaad. En daardoor hebben ze nu ook 27% van dat bedrijf. Dus dat volume hebben ze dan ook om te marketen. En Philips 66, ja, is een van de alloudste Amerikaanse oliebedrijven / raffinaderijenbedrijven. En die zijn erin geslaagd, dus ze hebben echt wel knap een doorzet te bereiken van 99% naar je fabriek. Die draait normaal nooit harder dan 95-96%. En die hebben dus dat kunstje heel goed onder de knie. Dus ik zou zeggen, nou, hier heb je 4 goede, denk ik, raffinageaandelen waar je wat mee kan. Ja,
mag ik daar 2 vragen over stellen? Ja. Het eerste is dat mij altijd bijstaat dat die raffinaderijen regelmatig plat liggen. Is dat een risico de komende tijd? En het tweede is, hoe lang duurt zo'n squeeze als het ware, waar die raffinaderijen van kunnen profiteren? Ja, is het maanden, kwartalen, welke termijn?
Dat is inderdaad de laatste 2 maanden gebeurd. Eerst is het in de VS gebeurd, toen in Europa. Meestal gebeurt dat in de maanden september, oktober, november. Nu zijn ze allemaal weer in bedrijf. Is echt gepland onderhoud. Is niet echt omdat er wat fout is. Maar je moet als raffinaderijen, vanwege veiligheidsregels, moet je 1 keer in de 2-3 jaar moet je jouw raffinaderijen laten inspecteren. Kijken, want de druk kan weggaan. Als er iets fout gaat, dan heb je echt een drama, zeg maar. Mm-hmm. Er worden ook meteen, wordt die tijd natuurlijk gebruikt om expansies te doen, verbeteringen. Dus het is ook goed voor het bedrijf zelf. Hè? Ja. Maar de overheid legt het je wel op dat je dat doet. En je moet rekenen tot, ze noemen ze een turnaround. En noemen ze ook turnaround season. 4 tot 6 weken per raffinaderij. En dan gaan, er zijn allemaal experts die gaan ook door het Euroboard gebied. Gaan ze dus eerst naar Shell. Dan gaan ze, want je hebt niet genoeg mensen om allemaal dat tegelijkertijd laten doen. Maar er wordt wel een logica in gedaan. Omdat je natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd dat wil. Want dan heb je geen benzine diesel meer voor de bevolking. Nee. Dus daar zit wel een grote plan achter, zeg maar.
Ja. We gaan overigens de tickers en de namen van deze bedrijven ook netjes in de show notes zetten. Anders dan wordt de luisteraar en kijker, die wordt helemaal gek van al die koopwaardige aandelen. Dat waren de olieaandelen. Dan de aardgasaandelen, Ronald.
Ja, aardgas, is dat spannend nu? Aardgas volgt op dit ogenblik eigenlijk gewoon het weerbericht. Dat komt omdat de voorraden in Amerika gewoon goed zijn. In Europa redelijk iets van 80% gevuld. Nederland 72%. Valt allemaal wel mee. Iets lager dan gehoopt. Maar goed, dan kom je in koude winter, kom je er wel mee door. Het enige is dat je dan wat extra moet kopen tegen dure prijzen volgend jaar. Als je kijkt naar de aardgas, waar ligt nu eigenlijk de kans? Nou, er komt dus waarschijnlijk een koude vortex aan begin december. Heb ik al een paar keer al ook op mijn webinars laten zien. Nou, dat heeft te maken met La Niña. Voorspelling eigenlijk was voor dit jaar in ieder geval veel koude periodes in Amerika. En ook veel sneeuwval. Voor Europa scheen het en Verre Oosten niet zoveel impact te hebben, die La Niña. Maar met name in de VS. Nou, het wordt misschien nu bevestigd. Eergisteren was dat bericht van koud weer. Is 10 dagen vooruit. Dus qua betrouwbaarheid moet je nog even ietsje groeien. Dus nog een paar dagen wachten en dan krijgen we daar uitsluitsel over.
Dan heb je het over koud weer in de VS.
Koud weer in de VS.
Ja, je hebt zo'n poolwind die waait heel hard. En als je wat minder hard waait, dan kan die kou van de pool makkelijker naar het zuiden zakken. En dat dreigt nu te gebeuren.
Okay. Ja, en dat noemen ze de Alaska Rig. En als die zich vormt, dan krijg je eigenlijk een soort dat die koude lucht vanuit het westen komt hij de VS binnen. Maar hij kan eigenlijk niet in een draaibeweging weer eruit. Dus dan krijg je een pocket, noemen ze dat. Nou, die goed, leuk allemaal. Hè?
Roda, maar, zei kan ook gewoon als weerman aan de slag.
Ja, maar dat, juist als je het over aardgas hebt, is het zo belangrijk. Vroeger was het vraag en aanbod. Maar juist in die winterperiode echt wel, is het gewoon kijken naar het weerbericht. En inderdaad, hele succesvolle tradingbedrijven hebben gewoon volle 40 uur, of misschien wel 60 uur per week betaald. Gewoon een goede meteoroloog in dienst. Is heel veel geld waard. Ja. Oké, daar genoeg over. De aardgasvoorraden hebben we het over gehad. Hè? Dus dat is op zich overal prima in orde. Ja, waar de grote uitdaging nu, denk ik, is eigenlijk toch wel AI. Het is allemaal flauw. We hebben het net over een video gehad. Maar uiteindelijk heeft het wel zijn consequenties. Dat als AI zo succesvol wordt, als net zoveel geld wordt geïnvesteerd. Ik las vanochtend ook weer een stuk. En dat zijn dan de experts. Denk, ja, wat heb ik er allemaal over te vinden? Hij zegt, het is geen bubbel. Het is heel anders dan het internetverhaal. Het gaat gewoon een groot succes worden. Ja, dat zou ik ook zeggen in die rol van die mensen. Alleen het probleem is, we kunnen het allemaal eigenlijk, als we heel eerlijk zijn. Er is net een onderzoek gedaan op onder 200 bedrijven. Waarvan 60% van de bedrijven zeggen, ja, we hebben er geïnvesteerd. Maar we zien eigenlijk geen zak van terug. We stoppen ermee. He, maar dat komt volgens mij omdat we zaten. Ja, met internet wisten we ook niet hoe dat
hetzelfde
allemaal zou gaan
computer.
Komen.
De computer was overal terug te zien in de maatschappij, behalve in de productiviteitscijfers.
Ja, dat. Maar we weten ook niet precies wat die toevoeging. Ja, we hebben het net over mensen die overbodig worden gemaakt. Hè? Dat is dan, maar er is natuurlijk veel meer nog wat aan de hand is. En niemand wil achterblijven. En iedereen wil die red race winnen van China. Want je zou eens militair en macht eruit kunnen halen. Dus dan doe je sowieso mee. En we willen allemaal koploper zijn. Maar wat het nu betekent, er zit niet zozeer een probleem bij de chips, maar het is een energieprobleem. Want je hebt heel veel energie nodig. Nou, wind, zon is leuk, maar dat heb je niet 24/7, heb ik hier al een paar keer gezegd. Maar veel mensen begrijpen toch het verhaal niet, is dat kernenergie natuurlijk wel heel leuk is. En natuurlijk als een IBM zegt, ik ga in Constellation, dan ga ik een aandeel nemen. Ja, dat is zo'n stukje en dat wordt dan over 3-4 jaar gaat dat pas beklijven. Maar die datacenters, ik weet niet of je het wel ziet in Amerika, gigantische voetbalveld, echt honderden, helemaal volgestampt. En dan zie je al de infrastructuur. En dan komen al die grote schoenendozen vol met servers. En die hebben binnenkort gewoon energie nodig. Zo'n kerncentrale, dus als je die nu gaat bouwen, ben je 2035 of later. Ben je te laat.
Ja.
Hoe lang duurt het bouwen van een aardgascentrale? 3 tot 5 jaar. Is het bewezen? Ja, het is bewezen. Kan het competitief mee? Ja, het kan competitief mee. Is aardgas goedkoop in Amerika? Ja, aardgas is goedkoop in Amerika. Dus zo logisch is het allemaal. Dus ik denk, als je dat allemaal ziet, dat beeld, en je hoeft niet morgen meteen rijk te zijn, maar je zegt, joh, ik vind het ook leuk als ik wat geld verdien over een paar jaar, kun je nu best goed instappen in die aardgasaandelen. Is jouw vraag natuurlijk van, heb je er weer een paar? Nou, die heb ik dan voor je. EQT, AR en AROC. Nou, ik zal eventjes zachtjes even wat rustiger zijn. EQT.
Ja.
Die hebben ook overname gedaan van Equitrans. Hè, en die hebben namelijk een hele lage break-even kost met hun gaswinning. Dus dat is heel interessant voor EQT. Hebben ze straks meer volume tegen een gemiddeld lagere winningsprijs. Heb je Antero Resources. Waarom zou je dat bedrijf moeten hebben? Ja, als je gaat kijken waar wil je investeren, moet je in een aardgasbedrijf investeren die aardgas op een plek heeft dichtbij de datacenters. Nou, waar komen die datacenters? In de Gulf en in West Texas en in West Virginia. Dat zijn de plekken. Nou, waar heeft AR zijn aardgas? Voor een groot gedeelte in West Virginia. Dus nou, 1 en 1 is 2. Hè? Dus is dat een van de kandidaten waar je aan gaat kloppen als je een datacenter wil bouwen van, heb jij aardgas? Ja joh, zit om de hoek. Dat is handig. Ja, zeker handig. Nou, ga je daarheen. Dus dat gaat het goed doen. Archrock is ook een aandeel wat je zou kunnen nemen. En waarom? Juist omdat die ook niet alleen aardgas hebben, maar ook de gasinfrastructuur. Dus als je aardgas hebt als bedrijf, als oil major of een andere aardgasproducent, is heel mooi. Maar als je geen pijpleiding hebt, heb je er niks aan. Dus dan moet je naar een derde partij. Die kleed je uit, want die zegt, ja, jij wil het vervoeren. Dus dat is handig dat je dat zelf ook hebt. Nou, zij hebben dat dus. Dus dan is ook 1-in-1-2 als. En je kan dan meteen naar die klant. Je zegt, joh, je krijgt niet alleen de aardgas, maar je krijgt ook het vervoer. Hè, dat noemen ze de capaciteit. Zoveel kuub per uur. Hè, drukken ze dat uit. En dan kan je gewoon op die tijden dat je geen wind of zon hebt of een kerncentrale, wat dan ook, kan jij gewoon bij mij aardgas afhalen.
Ronald, hoe groot zijn deze bedrijven? Even voor mij, want ik ken deze namen niet. En ik ken wel een paar grotere spelers in dit segment.
Maar ja, in mooie tientallen miljarden.
Ja.
Zijn die. Dus ook van 50 miljard bij. Dan zit je wel al bij de grote. Ja, en dat is natuurlijk een reflectie van de koers. Hè? Van het aantal aandelen dat uitstaat met de koers. Maar je ziet ook dat, kijk, nu op dit ogenblik bevindt de aardgasprijs zich tussen de 3 en de 4. Maar de verwachting is met AI dat dus kan oplopen tot 7.
Ja.
Dus dan krijg je een verdubbeling. Ga je al richting de 100 miljard qua beurswaarde. En de tijd zal het leren hoe snel dat gaat.
Ja, het zijn wel lange termijn investeringen.
Nou, ik zie aardgas gewoon over de lange termijn. En de aardgasbedrijven in Amerika zijn interessant. Omdat die hebben aardgas en die hebben een lokale vraag straks van de consumenten, de bedrijven en de datacenters. Mm. Dan heb je het andere stukje aardgas, wat Trump zeg maar altijd zegt van als ik het over heb, mag je het hebben. Hè, dat is die deal met Europa. Hè, dat wordt gekoeld en dat wordt dan in een schip vervoerd naar Europa. Even, het is 250 miljard per jaar. Mooi verhaal, maar goed, dat gaan we niet doen. Maar dat volume, dat gaat dus naar Europa en het Verre Oosten. Als wij moeten elektriciteit hebben om dingen te verwarmen of andere zaken of elektriciteit om op te zetten. Het probleem is dus dat je twee markten eigenlijk in die aardgasmarkt hebt. Dat is de aardgas die je nodig hebt in Amerika en de geïmporteerde koude LNG in het Verre Oosten en Europa. En wij gaan straks een probleem krijgen, want dan gaan die datacenters, die kunnen veel meer betalen als een fractie van de kosten voor die energie. Dus die energieprijs die kan vele malen omhoog. Voordat iemand daar klaagt, behalve de burger. Hè? Daar zullen ze wel een oplossing voor vinden met een soort subsidie of een soort,
Dus al die dure LNG-havens die we in Nederland en Duitsland gebouwd hebben, die liggen er straks een beetje leeg bij. Of moeten we het ergens anders vandaan halen?
Dat is een goede vraag en ik weet niet welke kant op gaat. Ik ben altijd maar even heel cynisch dan. We hebben nu heel veel ruzie met Rusland. Daar komt er straks een vredesakkoord. Zal toch binnen 1-2 jaar, denk ik, is iedereen het wel echt spuugzat, denk ik. He? En dan hebben we Rusland daar met weer goedkoop gas. Daar zit nog steeds goedkoop gas. Je kan weer een pijpleiding aanleggen, toch?
Ja. Nord Stream 3.
Alleen je moet niet 30%, 40%, 50% bij die mensen afhalen. Maar je kan natuurlijk wel een gedeelte daar weer afhalen. Met Duitsland hebben we volgens mij ook ruzie gehad ooit. En daar hebben we ook heel snel weer handel mee gedaan. Dus je ziet dat mensen eigenlijk daar heel snel anders mee omgaan. Die LNG zullen we blijven nodig hebben, denk ik. Omdat ook met AI, maar gewoon het gebrek aan groene alternatieven die energie kunnen opwekken, waar we op kunnen rijden. We zouden rijden op waterstof, we zouden batterijen hebben. Het is allemaal pas 2020, 30, 40 en dan gaan we verder. En elke keer wordt die lijn wordt opgeschoven. Waarom komt dat? Omdat het gewoon wetenschappelijk best wel uitdagend is. Het is niet makkelijk om een batterij te maken waar je langdurig energie kan opslaan. Je kan waterstof, kan je niet. Het moet vele malen goedkoper worden. Kunnen we nu ook helemaal niks mee. Kernenergie, we praten. 1 kerncentrale, 2 Zeeland, Maasvlakte. We zitten er nog steeds, hebben we het heel erg lastig om die beslissing te nemen. Omdat het ook peperduur is. En dat is het eerlijke verhaal. Het is te duur. Daarom willen we er gewoon eigenlijk niet aan. En we maken onze industrie kapot. Willen we onze industrie redden, dan zullen we gewoon tussen aanhalingstekens ietsje minder groen moeten gaan doen. Anders hebben we straks geen energie over.
Nee. Ja, krijgen we loadshedding, net als in Zuid-Afrika.
Ja, dat kan ook.
Dat lijkt me heel raar.
Ja, dus wat in principe, dat is dus eigenlijk even aardgas, hè? Even lange termijn. Ja. En korte termijn moet je gewoon de weersberichten in de gaten houden en meegaan met de stijging van de aardgasprijs in Amerika.
Ja. Uranium, tot slot.
Tot slot, oké, snel. Ja, uranium is natuurlijk net zoiets als AI, hè? Eigenlijk wel, want het is enorm gehyped de afgelopen jaar. Is enorm hard ook gestegen. Met name ook natuurlijk door al die verhalen over die kleine kernreactoren, de small modular reactors. Mm-hmm. Die zouden we wel eventjes neer gaan zetten naast elkaar. Zou goedkoper zijn, allemaal niet waar. En het is niet in de praktijk heel simpel. Is het gewoon heel moeilijk uit te voeren. Onderhoud is heel moeilijk te doen. Mensen moeten opgeleid worden. Er draait 1 pilot plant nou in de hele wereld. Dus zo trots mag je daar nog niet op zijn. Je mag wel trots op de technologie zijn. Maar ook daar geldt, je moet eerst inderdaad een paar pilot plants hebben. 1 om ervaring en kennis op te doen. En 2 die kosten natuurlijk naar beneden te krijgen. Dus het idee is heel charmant dat je zeg maar opschaalt naar je behoeften. Aan de andere kant, je moet ook dat niet te mooi en rooskleurig voorstellen, dat je dat voor 2030, 2035 hebt. Experts hebben al gezegd, voor 2035 moet je niet rekening houden met SMR's. Dus je ziet dat ze al pilotplants zien en dat is prima. Dus goede ontwikkeling, net zoals waterstof, maar het gaat ons nu het komende decennia gewoon nog niet helpen, punt. Uranium, nou wat gebeurt daar? Eigenlijk voor de beleggers denk ik, toch wel even goed om mee te krijgen. Een oliemarkt, een gasmarkt is heel iets anders dan een uraniummarkt. Hoe komt dat? Omdat in de uraniummarkt met 10% van alle inkopen wordt gedaan over de markt. Dus eigenlijk de prijzen die we zien. 90% zien we niet. Daarvan is 30% zijn prijsformules en 60% is gewoon geheim. Dus als ik met jou een uraniumcontract sluit, hoezo zou ik de Telegraaf dat moeten laten weten of op nu.nl vertellen wat mijn prijsformule is? Gaat helemaal niemand aan. Ten tweede heb je concurrenten. Stel dat ik een hele goede prijsformule heb, want daar zitten maximumprijzen, minimumprijzen in. kick feedback. Als dingen bijvoorbeeld tegen jou lopen, dan mag jij een tijdje wat lager hebben. Zijn de voordelen heel groot bij de producenten. Dan zorgt hij dat een stukje van zijn winst weer te gunste komt voor jou op een ander moment. Nou, dat zijn allemaal afspraken. Die doe je één op één. Dan ga je niet in de pers zetten ergens om te delen. Zodat jouw concurrent denkt van nou zo.
Veel minder,
zo prijsformule zou ik
eigenlijk
ook
helemaal niet transparant wat de oliemarkt
totaal
natuurlijk wel
niet,
is.
Totaal nee. niet transparant. Dus het is heel verbazingwekkend dan dat we dan eigenlijk opeens allemaal zitten te kijken naar de spotprijs. Wat doet de uraniumprijs vandaag? Nou, ik kan je vertellen, ik heb daar een abonnement op zo'n uraniumprijs. Die verandert bijna niet. Weet je, het is 77, 77,2, 70, 72 heb ik het over een jaar. Nou, dat zijn de veranderingen.
Wat is het volume? Hoeveel geld gaat daarin rolt? Vanavond over te zeggen?
Nou, ik zou dat niet weten. Het is zo intransparant. De volumes worden ook niet gemeld. Uranium is natuurlijk sowieso al heel erg strikt gecontroleerd. Er zitten hele strenge regels ook over wat je mag handelen, waar je mag handelen, met wie je mag handelen. Dat kan je helemaal niet zomaar even handelen. Dus eigenlijk voornamelijk gebeurt het allemaal op papier, hè, die uraniumhandel. Zijn sommige partijen ingestapt. Veel beleggers die proberen geld aan te verdienen. Maar wat ik je mee wil geven in ieder geval is eigenlijk, kijk niet te veel naar die uraniumprijs. Ook dat is eigenlijk een aandeel wat je moet gewoon vasthouden voor jaren, uranium. 2028, heb ik vorige keer ook gezegd, 2028 is het omslagpunt. Dan komt er een tekort aan uranium. Tot die tijd moeten we dat nog maar eventjes zien. Wil niet zeggen dat je nu niet kan instappen omdat die prijzen nu weer onder druk staan. Maar verwacht ook niet weer dat je morgen meteen daar heel grote winsten op gaat maken. Nee. Ga gewoon voor de lange termijn. Want de kernenergie is nou eenmaal lange termijn. Ja. En een uraniummijn kost 8 tot 10 jaar om dat te openen. Dus laat je niet gek maken door het heen en weer gaan van die aandelen.
Maar voor die lange termijn heb je dan ook hier een paar namen? Of?
Daar heb ik ook een paar namen voor. Oké. Je bent me voor, want ik ga nog één ding toch even vertellen. Met uranium, de fout die veel mensen maken is dat uranium is uranium. Dat is niet zo. Je hebt uranium, je hebt low-enriched uranium, je hebt high-enriched uranium en dan heb je ook nog high-assay uranium. Dat zijn allemaal afkortingen. Dat moeten we misschien bij die footnotes maar eventjes kwijt, want ik wil mensen niet
ondersneeuwen.
Je gaat
er niet over horen.
Je gaat er meer. Maar het is dus niet zo dat al die aandelen, dat die zeg maar meegaan op de uraniumprijs. Dus je moet weten, is dat bedrijf nou, zit dat nu gewoon in uraniumwinning? Zit dat in die verrijking van 3 tot 5% voor de huidige kerncentrales? Zit het in de verrijking van 5 tot 20% voor de moderne reactoren als die SMR? Of zit het in meer in de defensiesector, onderzeeërs, boten, die met 90% verrijking uranium gaan? Nou, als je dat weet, dan kan je ook wat slimmer spreiden met je aandelen. Dan de namen die jij graag wil hebben, Johan. Premier American, ISO Energy, Cameco, Global Atomic en Encore Energy. Mag het snel zeggen, want je krijgt de tickercodes nog wel eventjes doorgespeeld.
Ja.
Dus nogmaals, er zit meer achter in die uranium dan gewoon alleen maar simpel vol.
Ronald, dit is een college. Dankjewel.
Graag gedaan.
En we gaan naar het volgende onderdeel. Lezersvragen of beleggersvragen zelfs.
Voor kennis.
Zijn door de tijd gereisd en in dit onderdeel willen we eigenlijk alleen een oplossing bieden op een veelgevraagde vraag, namelijk naar het aandeel Havas. En waarom die zo die enorme stijging doormaakte afgelopen week. Michiel, wat doet Havas en wat is er met het aandeel aan de hand?
Havas is een grote wereldwijd opererende communicatie, marketing, reclamegroep uit Frankrijk. Ze zijn in 100 landen actief, 23.000 werknemers. Niet een kleine jongen. Ze doen Havas Media, Havas Creative, Havas Health. En zijn hun activiteiten groeien 2-3% per jaar. Het is niet echt een hemelbestormer. Maar waarom staan ze opeens in de schijnwerpers? Dat komt door een zogeheten reverse stock split. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben voor elk 10 bestaande aandelen hebben ze omgeruild in 1 nieuw aandeel. En daardoor de koers als het ware virtueel wat hoger gezet. Wat onder meer leidde tot enige verschuivingen in de beleggerschallenge van beleggersbelangen. Daar stond Havas opeens op een winst van 843%. Terwijl de beurswaarde die dag juist 3% gedaald was. Inmiddels is dat allemaal weer goed gezet. Maar dat gebeurt vaker. Waarom doen bedrijven dat zo'n reverse split? Dat doen ze vaak om hun optisch lage aandelenkoers wat omhoog te kloppen. Want je hebt wel eens van die zogeheten penny stocks. En dan is het voor handelaren heel makkelijk om heel veel te kopen en heel veel te verkopen. Je krijgt een heel volatiel koersverloop. En als je wat hoger staat, Dan ben je minder gevoelig voor die traders. En vaak kom je dan ook eerder op de raden van institutionele partijen die zeggen van we handelen niet in aandelen van minder dan 1 euro of 1 dollar. Dus dat is een van de redenen waarom ze dat doen. Gebeurt dat vaak, zo'n reverse split? Er is ook weer onderzoek naar gedaan. Ze hebben gekeken naar de New York Stock Exchange 2012-2021. En er zijn in die periode 235 reverse splits geweest. Dat zijn er zelfs meer dan de 210 reguliere splitsingen die in die periode zijn doorgevoerd. Dus het is op zich een vrij veel voorkomend fenomeen. En eerder dit jaar heeft Avantium dat bijvoorbeeld ook gedaan.
Ja, en dat speelde toen ook bij de Beleggers Challenge in België, waar onze Belgische collega's dat eerder hebben gedaan. Dus die reverse splits, daar moeten we goed op letten. Maar dat is toch, aan de ene kant is het natuurlijk een technisch verhaal. Er gebeurt wat met het aandeel, met de koers. Maar wat zegt het over de belegging? Ja, jij zegt eigenlijk van...
Daar is wederom onderzoek naar gedaan. En wat je ziet is dat bij de reguliere splitsingen het rendement over de periode van 1 jaar gemiddeld 7,05% hoger ligt dan het marktgemiddelde. En over 3 jaar is het 11,87% hoger. Bij reverse splits ligt het rendement juist lager. En dat komt vaak omdat bedrijven die dan een reverse split doen, die zitten vaak al in de problemen. De koers is wat gedaald. Dat is bij Havas niet het probleem. Dus de gemiddelde rendement, negatieve rendement van min 10,8%, wat bij reverse splits voorkomt, dat hoeft niet per se bij Havas van toepassing te zijn. Maar meestal is een reverse split ook wel een signaal dat een bedrijf het wat lastiger heeft.
Ja. Nou, helder antwoord op deze vraag, ook in de gehele historische context. En de aandeelhouders Havas hebben zich misschien heel eventjes verheugd in een enorm rendement. Maar dat viel tegen, maar zegt nog niks over wat er gaat gebeuren met het aandeel. Hebben we ook een analyse over binnenkort in beleggersbelangen. Laatste onderdeeltje, vooruitkijken op de komende beursweken. Michiel, waar kijk jij naar uit?
Ik ben wel heel benieuwd. Volgende week wordt het zogeheten autumn budget ontvouwen in het Verenigd Koninkrijk. En dat kan ze nu dan nog wel voor wat turbulenties zorgen. Misschien herinneren jullie je nog het korte bewind van Liz Truss. Dat is inmiddels alweer drie jaar geleden. Die in 2022 keihard onderuit is gegaan toen de financiële markt het vertrouwen verloren in het Britse begrotingsbeleid eigenlijk. Het pond ging onderuit, de rente schoot omhoog. Het is een hele wijze les. Nu heb je Rachel Reeves, die is op zich wel vrij capabel. Maar de ellende is, ze wordt door haar partij heel sterk onder druk gezet om maar vooral geen belasting verhogingen door te voeren. Ze zou de eerste minister zijn die dat deed in 25 jaar. Dus ze wilde zich er wel aan wagen, maar waarschijnlijk wordt het niet.
Nee.
Oplossingen ten over. Je kan de vermogensbelasting verhogen. Sterker nog, de vermogende Britten, blijkt uit peilingen, die staan er best wel open voor om gewoon veel geld vrij te krijgen voor investeringen.
Ja.
Maar het zou ook zomaar kunnen dat het een btw-verhoging wordt. Dan krijg je weer hogere inflatie. Centrale bank moet daar weer wat mee doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat volgende week gaat met dat autumn budget. Een dag later is de ronde tafel van beleggersbelangen. Dat wordt ook hartstikke leuk. Misschien leuk ook om kijkers, luisteraars te vragen of zij eventueel nog opmerkingen hebben voor
zeker.
De strategen.
Die kunnen ook gewoon
kunnen laten weten. Dan,
naar voorkennis.
Dan probeer ik dat mee.
Beleggersbelangen.nl. Ja, want Michiel, jij verzorgt namens beleggersbelangen altijd die ronde tafel met vier strategen. En dat vindt volgende week weer hier plaats op de burelen van beleggersbelangen en voorkennis. Mooie weken in het vooruitzicht, Michiel. Ronald?
Ik kijk uit naar, zoals het niet verbazingwekkend misschien zal zijn, de COP30, wat daar nou eigenlijk uitkomt als slotverklaring. En ook wat dat dan gaat doen met de terugkeer naar toch meer acceptatie dat de fossiele energie nodig is. En de focus eigenlijk veel meer moet liggen op die CO2 opslaan en afvangen bij de winning en bij het verbruik daarvan. In plaats van de verhalen te vertellen en uiteindelijk ook de arme landen eigenlijk buitenspel te zetten. Want ik vind het toch eigenlijk niet kunnen dat we hier in een heel klein westers rijk landje verwachten dat die arme landen allemaal maar kijken en klappen in hun handen. Terwijl eigenlijk wordt ze niks gegund. Ze mogen geen waterstoffabrieken bouwen, want dan zouden wij ze concurreren met onze staalfabrieken. Ze mogen een haven aanleggen, zou in Namibië gebeuren. Is allemaal door de Nederlandse overheid teruggetrokken. En het wordt nu wel eens een keer tijd, denk ik, dat we even, en dat gaat dan wat verder dan beleggen, Dat we gewoon eens in gaan zien dat we met z'n allen die klimaatdoelen willen halen. Maar ook met z'n allen mee willen doen. En alleen maar het aan rijke landen overlaten, gaat het gewoon echt niet worden. Dus ik hoop ook dat daar wat positievers nieuws uitkomt. En dat we die schouders eronder kunnen zetten. En gewoon op kunnen gaan. Eerst naar die industrie gewoon goed op de kaart zetten voor Europa. En tegelijkertijd gewoon vergroenen. En niet eerst vergroenen en dan te laat zijn met je industrie.
Ronald, weer een bijna politiek pleidooi. Maar dat hoort ook bij beleggen. Dankjewel, Ronald. Dankjewel, Michiel. Dat was weer aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op X en op Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 27 november presenteert collega Marnix Kwee weer een nieuwe aflevering met dan Jef Thijssen en Karel Merks hier aan tafel als de experts. Heeft u al vragen voor deze heren? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.